Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het vierde vers van Psalm 93. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. En daarna ook het vierde vers van Psalm 93. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de brief, de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, en daarvan het zesde hoofdstuk, beginnend bij vers 11 tot en met het eerste vers van hoofdstuk 7. 2 Korinthen 6, het 11e vers tot en met het eerste vers van hoofdstuk 7. En na de schriftlezing zingen we Psalm 110, het derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. 110 vers 3 na de schriftlezing, die begint bij het 11e vers van 2 Korinthe 6. Onze mond is opengedaan tegen u, o Korintiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Nu om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.
Thank you.
Gemeente, het is nog één keer dat ik met u wil stilstaan bij wat het woord van de Heere ons openbaart omtrent de Heilige Algemene Christelijke Kerk. We hebben daar al enkele malen met elkaar bij stilgestaan en Gods woord daaromtrent geraadpleegd. En we hebben onze catechismus in zondag 21, vraag en antwoord 54, daarbij nauwkeurig gevolgd. We zijn de laatste zondagen ook nog weer enigszins op een zijspoor geraakt toen we het met elkaar hadden over wat Gods woord ons leert omtrent de kerkgang. Er is nog één aspect wat nog niet onze aandacht heeft gehad, maar wat toch zeker ook onze aandacht verdient, omdat Gods woord ons daarover ook uitdrukkelijk inlicht. U vindt dat in de belijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis omtrent de kerk, in dat ene woordje heilige. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Onze catechismus legt dat woordje heilige eigenlijk niet uit. Maar Gods woord laat ons vanmorgen wel heel uitdrukkelijk zien wat dat betekent. De heilige kerk. Daarover gaat de prediking van morgen. Laten we eerst Gods zegen daarover bidden. Heren, we willen uw heilig aangezicht zoeken in gebed, nu gij ons op deze zondagmorgen in uw huis samenbrengt. Het past ons dan ook aan te beginnen uw heilig aangezicht te zoeken in dankzegging. Want gij hebt ons gespaard, gij hebt ons ook in de week die voorbij gegaan is weer willen omringen met uw weldaden. En gij hebt in uw trouw ons van ogenblik tot ogenblik verzorgd. En als we dan zien op wie wij zijn, Heren, en op wat ons leven is, dan moeten wij het vanmorgen ook voor uw aangezicht erkennen dat we van al die zegeningen die gij ons nog zo rijkelijk verleend hebt, er niet één verdiend hebben. Ja, het past ons om in oprechte erkentenis van onze schuld en onwaardigheid voor u te buigen, Heren, en om het voor uw aangezicht te erkennen. Wij zijn geringer dan al de weldadigheid en trouw die gij aan ons bewezen hebt. Ja, wij zijn het helemaal niet waard dat u nog voor ons zorgt. Als we onszelf eerlijk willen bezien in het licht van uw heilig woord en in het licht van uw wet bijzonder, dan moeten wij het toch ook voor uw aangezicht beseffen, Heren. Dat we schuldig staan tegenover al de geboden die u ons voorhoudt. En u hebt het vanmorgen ook vanuit uw wet ons weer voorgehouden. Dit is de weg. Dit is mijn wil. En Heren, nu hebben wij die wil, hoe heilig en hoe heerlijk ook, stout versmaad. We zijn afgeweken van uw geboden. En we hebben uw inzettingen niet geëerd. We hebben wel datgene gedaan wat u ons verboden had. En we hebben nagelaten wat u ons geboden had. En met gedachten, woorden en werken hebben wij overtreden tegen uw heilig recht. En als u nu vergelding doet, Heren, en als u nu geeft wat we daardoor verdiend hebben, dan zou onze plaats niet meer hier zijn. Dan zoudt gij ons niet meer het evangelie kunnen geven. Dan zouden we niet meer mogen horen van de Heere Jezus Christus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Alles wat ons dan nog zou kunnen worden verkondigd, dat was de boodschap van uw gramschap. De verkondiging van de toorn Gods tegen de zondaar. Die zo lang en zo vaak en zo zwaar tegen u overtreden heeft. En Heere, laten deze dingen nu geen woorden alleen zijn die we zo nu en dan spreken, maar laten deze zaken ook iets dan laten deze zaken ook beleefd worden. Laten we er wat van kennen in ons eigen leven, van die verootmoediging voor u en van dat buigen voor uw aangezicht en van dat erkennen met Job: ik verfoei mijzelf en heb berouw in stof en as. Heren, dat is toch de plaats waar wij moeten komen. En als we daar maar langsheen gaan en daar maar overheen leven, dan is er weinig gegronde verwachting, of geheel geen gegronde verwachting, dat het met ons goed staat op weg naar uw rechterstoel. Hier zullen we het moeten leren om te buigen voor u in verbrokenheid des harten, om straks voor uw rechterstoel het wonder te mogen beleven dat gij vrij spreekt en dat gij ondanks de zonde toch in en toegang verleent in het hemels koninkrijk. Verbrokenen van hart en verslagenen van geest, dat zijn immers degenen op wie gij ziet en op wie gij in welgevallen neerziet. Zulken kent gij, over zulken ontfermt gij u, maar de hoovaardigen, die kent gij van verre. O Heere, wij bidden van u dat gij ons die plaats wilt geven, zeker ook als we vanmorgen voor uw heilig aangezicht naderen. En als wij u om uw zegen, dat is om uw onverdiende, om uw verbeurde zegen bidden. Geef ons dat werkelijk te zien, Heere. We hebben die zegen nodig, we hebben hem meer dan enig ander ding nodig. We hebben hem nodiger dan brood en nodiger dan de adem onze neusgaten. We hebben dat boven alles nodig, Heere, dat gij ons uw woord doet verstaan en dat gij met uw geest in onze harten werkt en dat gij tot onze ziel spreekt de woorden des levens en dat u ze zegent aan ons hart. Doe het ons verstaan, Heere, hoe nodig dat is. Maar geef ons daarbij dan tegelijkertijd ook dat diepe besef, dat zeer nodige, dat onmisbare, dat is door ons verzondigd. Daar hebben wij geen recht op. Dat moeten we voor Gods aangezicht erkennen, Heere. We zijn geheel en al onwaardig. En dan kunnen we alleen nog een beroep doen op uw barmhartigheden, die groot en die vele zijn. En dan kunnen we alleen een beroep doen op die genade die in de Heere Jezus Christus is. En dan kunnen we u alleen nog maar bidden, Heere, gedenk onzer om Christus wil. Wees met ons, ontferm u over ons, zegen ons, bearbeid ons, om Jezus wil. Want in ons is niets, maar buiten ons en in Christus uw Zoon, daar is het gelegen. Daarom kunt u ons toch nog gedenken. O Heere, bind dat ook op ons hart, opdat we niet alleen onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, maar opdat wij in het naderen tot u toch ook dat stille geloofsvertrouwen mogen leren beoefenen, dat gij ons niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, nochtans verhoren kunt en wilt, om de verdiensten van uw eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, die zich gegeven heeft tot in de dood, die zijn bloed heeft gestort, die zijn leven heeft afgelegd en die nu een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht en uit wiens volheid zondaren u mogen gaan ontvangen, genade voor genade, ook in uw huis. O Heere, laat het dan vanmorgen zo mogen zijn dat om Christus verdiensten en uit zijn volheid wij mogen ontvangen wat we in spreken en in luisteren niet kunnen missen. Ja, wilt gij door uw Heilige Geest datgene wat Christus verworven heeft niet alleen voor ons uitstallen, niet alleen ons voor ogen stellen, Maar wilt gij dat ook, Heilige Geest, uitwerken in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing, opdat wij Christus niet alleen van horen zeggen kennen, en genade niet alleen als een theorie kennen, maar opdat wij u, o Heere Jezus, in uw genade mogen kennen in die persoonlijke ontmoeting, in die persoonlijke geloofsbeoefening en beleving, en opdat zo ook in ons leven het getuigenis mag gehoord en gebracht worden, wat Jacob mocht zeggen: ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Heren, wij bidden van u dat gij ons zo een zegen wilt schenken op deze uw dag, ons hier, en alle die niet met ons konden samenkomen, maar evenwel met ons meeleven, waar ze dan ook zijn, Heren. En zegen niet alleen ons als gemeente, maar zegen alle samenkomsten van uw volk en al die plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Draag gij er zorg voor, Heren, dat uw woord naar uw eigen belofte niet zal ledig tot u wederkeren, maar dat het alles zal doen wat u behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. En wilt gij zo ook vandaag nog het rijk van de boze afbreken en uw koninkrijk doen komen? Ja, bouw gij de muren van Jeruzalem op en vergader gij Israëls verdrevenen en wilt gij uzelf verheerlijken in het werk uwer handen. Opdat ook in deze tijd, Heren, waarin de goddeloosheid aanwezig is en toeneemt en gruwelijke vormen aanneemt, opdat ook in deze tijd toch nog uw kerk moed mag hebben en vertrouwen mag oefenen dat gij voortgaat en dat gij de werken uw handen nooit zult laten varen. Heren, breng gij dan wonderen teweeg. Doe gij door uw almacht, door uw genadekracht, zondaren nog van dood levend worden. Doe gij ze opstaan uit de geestelijke dood en breng hen in dat nieuwe leven dat uit u is. Zegen gij zo al de arbeid in dienst van het evangelie. Heren, we dragen aan u op alle die het moeilijk hebben, alle die beproefd worden, die vandaag met hun hart vol vragen zitten en die zorgen hebben, die verdriet, rouw en allerlei andere ellenden in het leven kregen te verwerken en mee te dragen. Laten ze ook in die levensomstandigheden toch de weg mogen kennen naar u en mogen schuilen met al de zorgen en met al de vragen van het hart bij u, om bij uw woord en bij de genade van de Heere Jezus Christus terecht te komen, Heren. Want daar is een antwoord en daar is kracht en daar is troost en daar is bemoediging en alles wat het gewonde hart nodig heeft. We smeken u, zegen ons dan zo in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit de 51ste psalm en daarvan het 4e en het 7e vers. Ontzondig mij met hyssop. En vers 7, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Gemeente vanmorgen vraagt de heiligheid van de kerk dus onze aandacht. En inderdaad, dat is op grond van het woord van God. Als Gods woord ons dat niet openbaarde, dan zouden we er ook niet over hoeven te spreken en dan zouden we er niet eens over mogen spreken. Maar het is de Heere zelf die van zijn kerk gezegd heeft dat het een heilige kerk is. En dat, omdat het het woord van God is, heeft dan ook recht op onze aandacht in de verkondiging van het woord van God. Er zitten twee aspecten aan die heiligheid. Als wij het woord des Heren daarover raadplegen, dan komen wij in de eerste plaats tegen dat heiligheid afzondering of toewijding betekent. En in de tweede plaats, heiligheid betekent ook reinheid, zuiverheid, zondeloosheid. Het eerste is dus afzondering. U weet dat wel uit het Oude Testament. Daar wordt gesproken over de heilige voorwerpen die er in de tempel waren. De tempel of de tabernakel, dat was al een heilige plaats. En al die dingen die daar stonden, die verschillende voorwerpen die op bevel van de Heere gemaakt waren, dat waren ook heilige voorwerpen. De gewone gebruiksvoorwerpen in de tempel, zoals het gereedschap bij het altaar en bij in het heilige en al die andere dingen, de potten en de pannen en de vaten en de vorken en de messen en al die dingen die daar gebruikt werden, dat waren heilige voorwerpen. Niet dat ze in zichzelf heilig waren. Niet dat ze in zichzelf nou verschillend waren, onderscheiden van de dingen die de Israëlieten in hun tent of in hun woning gebruikten. Het voorwerp dat de priester gebruikte, laten we zeggen een pot waar hij werk mee deed in de voorhof, dat kon bij wijze van spreken op het eerste gezicht precies eenzelfde soort pot zijn als die zijn vrouw in de tent of in het huis waar zij woonden thuis gebruikte. Er was ook helemaal geen verschil, de grondstoffen waren hetzelfde, het model was hetzelfde en helemaal in alle opzichten was er identiteit. En toch was dat voorwerp dat in de tempel gebruikt werd heilig en dat andere niet. Waarom? Omdat datgene wat in de tempel gebruikt werd voor de dienst des Heren gebruikt werd. Dat was afgezonderd, dat was apart gesteld, dat was niet langer geschikt voor gewoon alledaags gebruik, want dat was overgegaan, om zo te zeggen, uit de wereld in het heiligdom. Dat had daar een plaats gekregen, dat was in de dienst van de Heere gekomen. En vanwege die afzondering en vanwege die toewijding aan de dienst van de Heere werd het heilig genoemd. Nou, en dat zegt de schrift nu niet alleen ten aanzien van een aantal voorwerpen in het huis des Heeren, maar dat zegt de schrift eigenlijk ook ten aanzien van het volk des Heeren. En dat volk, en dan denk ik in de eerste plaats aan Israël in het Oude Testament, dat wordt een heilig volk genoemd. Niet omdat ze in zichzelf zo anders waren als de Egyptenaren of de inwoners van Mesopotamië of de Syriërs of de Filistijnen. Nee, in zichzelf was er geen verschil. Ze waren allemaal van hetzelfde materiaal gemaakt. En allemaal waren ze verdorven door de zonde. En ze waren allemaal nazaten van Adam en Eva, Adams kinderen met al de consequenties van dien. Namelijk dat ze in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren waren. En het feit dat je bij Israël hoorde maakte die schuldige verdorvenheid die je als mens, als kind van Adam meegekregen had, niet ongedaan. Nee, er was geen verschil tussen de een en de ander. Dus daar lag het verschil niet in. Waarom wordt dan Israël toch een heilig volk genoemd? Niet omdat ze heiliger waren in de zin van meer op de Heere gericht en meer tot eer van de Heere levend en meer op het woord van de Heere afgestemd. Oh nee. Maar ze worden een heilig volk genoemd omdat God net met hen gedaan heeft wat hij met die potten en die pannen in de tempel gedaan heeft. Hij heeft ze in zijn dienst genomen. Hij heeft ze overgebracht in zijn dienst. En hij heeft ze afgezonderd van de volkeren der aarde. Daarom zijn ze heilig. Omdat ze afgezonderd zijn. Dat zegt dus nog niets van de gesteldheid van hun hart. Want onder dat heilige volk blijken er ook nog honderden onheiligen te zijn als het om hun hart gaat. Er blijken er nog velen te zijn bij wie de vreze des Heren niet aanwezig is. Er blijken er nog velen te zijn die een werelds hart hebben. En dat komt dan ook wel openbaar straks. Maar toch als gehele volk. Door die afzondering die de Heere gemaakt heeft, zijn ze een heilig volk geworden. Afgezonderd tot de dienst des Heeren, maar dan natuurlijk ook met de roeping om alleen de Heere te dienen. Zoals die potten en die vaten in de tempel ook alleen nog maar voor tempelgebruik geschikt waren. En zo mocht het volk van Israël alleen de Heere dienen. Dat heeft de Heere ze bijvoorbeeld direct duidelijk gemaakt door in het eerste gebod van zijn heilige wet hen dat al op het hart te binden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat was het eerste kenmerk waarin het verschil tussen Israël en de andere volkeren uit moest komen. Niet waar? Want die andere volken waren allemaal afgodendienaars. Nou, als dan Israël een afgezonderd volk is, dan zal dat in de eerste plaats moeten blijken uit het feit dat zij, anders dan de andere volkeren, geen afgoden dienen. En dat ze zich onthouden van al die zondige praktijken die bij de heidenen voorkwamen in verband met hun afgodendienst. Israël moet anders zijn. Dat is ook de bedoeling van die wet. Om als een ander volk te kunnen leven, geeft God hen de openbaring van zijn verbondswoorden. En daar moeten ze zich aan houden. Ja, dan komt er uit die afzondering dus een roeping voort. De roeping om de Heere alleen te dienen. En dan blijkt, als het om de naleving en het gehoorzaam zijn aan die roeping aankomt, dan blijkt de waarheid van wat ik zo pas zei, dan is een zondaar nog maar niet gered als die afgezonderd is en in het kamp van, uit het kamp van de wereld is overgebracht onder de genadeheerschappij van het woord van God. Want ondanks die afzondering zijn er, zo zei ik al, onder Israël altijd door velen geweest die nog net eender de wereld dienden in hun hart als dat de heidenen buiten Israël dat deden. En ze leven dat ook vaak uit. Want al heeft God dan een afzondering gemaakt, Israël geeft er meer dan één keer blijk van dat ze daar niet van gediend zijn. Dat ze het daar niet mee eens zijn. En waar blijkt dat dan uit? God zei geen andere goden en Israël zegt en we dienen toch de Baals. En we dienen toch Astarte. En we dienen toch de andere gruwelen van de heidenen. God trok een grens en Israël gaat over die grens. Israël zoekt een combinatie tussen de dienst van Yahweh en de dienst van Baal. En soms verlaten ze helemaal de dienst van Jehovah om alleen nog de Baals te dienen. En zo maken ze die afzondering ongedaan en van toewijding aan de dienst van de Heere is geen sprake meer. En dan blijkt het, dan komt het uit, dan geeft het hart uit wat het in heeft. Dat hart is nog niet veranderd door die afzondering. En al heeft God een kring om ons leven getrokken, beschermend en om te bewaren, daarmee is ons hart nog niet vernieuwd. Maar ons hart zal wel blijven begeren datgene wat tegen de wil van de Heere ingaat. En de mens wil, ook al is hij onder de band van het verbond gebracht, geen afgezonderd en geen aan de Heere toegewijd leven. Nu, en wat nou onder Israël was, dat is eigenlijk vandaag nog, het gaat om de kerk. De kerk is net als Israël een heilig volk, afgezonderd. Ach, dat vinden wij bijvoorbeeld ook al terug in de doop, nietwaar? Waar onze Nederlandse geloofsbelijdenis van zegt in het 34e artikel, dat de doop het merk en het veldteken van Christus is, dat wij met onze kinderen mogen dragen en waardoor wij van de kinderen der ongelovigen zijn afgezonderd. Apart gesteld. Zo is de wil des Heren geweest in het leven van zijn kerk, ook van zijn zichtbare kerk op aarde. Afgezonderd volk, onder de beloften van het verbond gebracht, maar vanzelfsprekend ook onder de eisen van het verbond gebracht. En dat betekent nu ook alleen die God dien. Ik denk weer aan de woorden van het doopsformulier, waar dat ook duidelijk in naar voren gebracht wordt. De kinderen en hun ouders, door dat bondsteken afgezonderd, leven onder de verplichting om die God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en hem alleen aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben, van ganser hart, van ganser zielen, van ganser gemoeden, van het alle kracht en de wereld daarom ook te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat is de verplichting die de afzondering met zich meebrengt. En is het nou vandaag in de kerk anders dan in Israël in vroege tijden? Is er ook niet iedere keer weer in de kerk een pogen? En niet alleen een pogen, maar die poging ook werkelijk uitvoeren om uit dat isolement, uit die afzondering weer uit te breken en terug te keren in dat koninkrijk van de wereld. Is er niet iedere keer ook vanuit het onveranderde hart, ook bij het verbondskind, iedere keer weer opnieuw dat ongehoorzaam zijn en dat weigeren ons te schikken naar de beschikking van de Heere? Is er niet iedere keer weer opnieuw dat weigeren om aan de Heere toegewijd te zijn? Net als Israël, gelijk willen we zijn aan de volkeren rondom. Wereldgelijkvormigheid dat. Net eender als de rest, die van God niet weet, die zijn geboden niet gehoorzaamt, die zijn evangelie niet kent. Zo is de neiging van ons aller hart. En we zien niet in van nature hoe genadig de beschikking van de Heere is als Hij ons brengt onder de band van het verbond in die staat van afzondering met die roeping, dien mij. We zien niet in het voorrecht dat we daarin ontvangen, waardoor de Heere met zijn genade zo dicht tot ons komt en waarin de Heere het ons zo welmenend aanbiedt en toeroept, dat Hij ons tot een God en tot een Vader wil zijn, zoals we dat gelezen hebben in de beloften in 2 Korinthe 6. Gaat weg uit het midden van haar, scheid u af, zegt de Heere, raakt niet aan hetgeen onrein is, hetgeen besmet is, hetgeen verdorven is, hetgeen waar het stempel van de wereld op staat. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. En dan maakt de apostel de toepassing. Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Zie dan het voorrecht dat de Heere geeft. Zie dan de zegen die de Heere beschikt als hij een volk in afzondering plaatst. Opdat ze hem zouden zijn toegewijd. En opdat hij zich aan zo'n volk zou kunnen openbaren als een barmhartig en genadig God, als een ontfermer, als een vader die die zondaren tot zonen en dochteren aanneemt. Hebben wij dat al geleerd, gemeente? Die dure verplichting zien en daar ook naar leven? Hebben we dat al geleerd? Als een wonder te zien en te beleven dat God zo onderscheiden met ons handelt. Waar hebben we dat aan verdiend dat wij het evangelie mogen horen? Waar hebben we dat aan verdiend dat de Heere ons zou nawandelen? Waar hebben we dat aan verdiend dat de Heere ons de weg zou wijzen en met klem de weg zou wijzen? Waar hebben we het aan verdiend dat de Heere ons gedurig zou waarschuwen tegen het kwaad waardoor onze ziel verwoest wordt? Waar hebben we dat aan te danken dat de Heere ons toeroept? Steeds maar weer wendt u tot mij en wordt behouden. Waar hebben we het aan verdiend dat ons die naam, die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, verkondigd zou worden en al de zaligheid die in die naam gelegen is, voorgesteld zou worden, terwijl er zoveelen zijn die in duisternis voortgaan en in blindheid en in onkunde hun weg moeten vervolgen? Spreekt dat niet van Gods bijzondere genadige beschikking? Spreekt dat er niet van dat de Heere toch met ons bijzondere bemoeienissen wil hebben? En wat is het gevolg daarvan? Wat is de uitwerking daarvan in ons leven geweest? Hebben we het nu geleerd om de besmetting der zonde en de ongerechtigheid te vermijden? Hebben we het geleerd om de Heere en hem alleen toegewijd te zijn? Is het de keus van ons hart geworden om die God te dienen en te vrezen, aan te hangen en te betrouwen van ganser harte, van ganser zielen en met alle krachten? Of breken wij nog altijd uit? Gaan we nog altijd over de grens? Zoeken we het nog altijd in datgene wat niet van God en niks met de dienst van de Heere te maken heeft? Zijn wij, anders gezegd, en dat is de consequentie van dat afzonderingsleven, zijn wij pelgrims geworden? Zijn wij vreemdelingen geworden hier beneden? Zijn wij mensen geworden die een ander vaderland hebben? Zijn wij mensen geworden die het ontdekt hebben, we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. Stad die fundamenten heeft. Stad de vrucht van die afzondering, van die objectieve heiliging geweest in ons leven. Om, en ik zeg het nogmaals, deze God die in zijn genadige beschikking zo met ons wilde handelen, om deze God alleen lief te hebben. Jonge mensen, heb je die keuze in je leven al mogen maken? Om die God die ook in jouw leven zijn besturing, zijn beschikking had, en die jullie deed geboren worden op het erf van het verbond, en die jullie het merk en veldteken van Jezus Christus meegaf, heb je het al geleerd om die God die je zijn genade aanbiedt en die je van zijn zoon spreekt en die je voor de zonde waarschuwt en die je in liefde lokt en nodigt, heb je het geleerd om die God alleen te dienen en lief te hebben en te vrezen? Dat brengt onze positie mee als het goed is. Dat is het eerste wat heiligheid betekent. Afzondering. Maar daar ook afgezonderd leven. Dan ook horen naar wat de Heere zegt tegen dat volk. Weest heilig. Weest heilig. Want ik de Heere uw God ben heilig. Dan heb je het niet meer te zoeken buiten de gemeenschap met de Heere. En buiten de dienst des Heeren. Dan is daar alleen maar de dood. Aan de andere kant van die grens is het verderf. Daar is je ondergang. Je lichamelijke en je geestelijke vernietiging. Daar is de vijand. Daar is de boze. Daar is de ongerechtigheid. Maar alleen daar waar het woord is. En waar de geest is. En waar het bloed van Christus is. En waar de genade van God is, daar is leven, daar is vrede, daar is zaligheid, daar is gerechtigheid, daar is het eeuwige leven. In zijn gemeenschap, in zijn dienst. Er is een ander element dat ook met de heiligheid van de kerk te maken heeft, en dat ligt meer op het terrein van het subjectieve, van het heiligmakende werk dat de Heere verricht. Dat eerste, dat is dus de beschikking, dat is de beslissing van de Heere, de afzondering zoals hij die bewerkt en zoals hij die wil en zoals wij die moeten gaan beleven. Maar het andere, dat heeft te maken met wat de Bijbel ook wel noemt de reiniging. De reiniging van hen die hem in oprechtheid mogen vrezen. Nu, u denkt maar terug aan wat we al eerder over de kerk gezegd hebben. En inderdaad, dan komen wij nog veel uitdrukkelijker op dat terrein van wat dan wel genoemd wordt de onzichtbare kerk. Die kerk die immers bestaat uit degenen die van eeuwigheid verkoren zijn en die nu in de tijd krachtdadig geroepen worden en door de Heilige Geest worden toegebracht en met het geloof worden begiftigd en die door dat geloof Christus worden ingelijfd en die door de Heere ook worden beschermd en onderhouden. Enfin, al die dingen die vraag en antwoord 54 daarover ons zeggen. Maar die kerk, die kerk van ware gelovigen, die kerk van ware geroepenen, die kerk van ware verkorenen, dat is nu ook de kerk van de waarachtige heiligen. En niet alleen in de zin van afzondering. Maar nu gaat de Heere uit de volheid van Christus, degene die hij van eeuwigheid heeft liefgehad en die hij aan Christus heeft gegeven en voor wie Christus zijn bloed gestort heeft, nu gaat hij uit de volheid van Christus zulken bearbeiden dat zij ook van de smetten der zonde worden gereinigd. Dat leert de schrift ons immers ook. Het is niet juist wat sommigen wel gezegd hebben. Het is niet juist de praktijk waar sommigen kennelijk bij en uit leven, dat het er maar om gaat dat je weet dat je zonden vergeven zijn en de rest is van geen belang. Het is onschriftuurlijk om te denken en voor jezelf te geloven en om het een ander voor te houden dat alles wat waar het op aankomt is dat wij geloven in de Heere Jezus Christus en dat we dan vergeving van zonde hebben. En de rest, dat komt dan vanzelf wel goed. En er zijn er die in de praktijk zo leven. Mensen die geloven dat ze gelovigen zijn. Dat is eigenlijk trouwens al hun geloof, ze geloven in hun geloof. Ze geloven dat ze geloven. Ze geloven niet in Jezus Christus. Ze geloven niet in de persoon van de zaligmaker. Ze geloven niet waarachtig in de persoon van de drie-enige God. Ze geloven alleen in hun geloof. Maar goed, zo zijn er dan heel wat. Die geloven dat ze geloven in Jezus en daarom vergeving van zonde hebben. Maar het blijkt nooit in hun leven. En hun leven geeft er geen enkel getuigenis van. En alles waar je hun geloof dan uit zou moeten concluderen is uit hun uiterlijke kerkgang en uit hun avondmaalsgang en uit een enkel woord dat ze zo af en toe eens zeggen. Maar voor de rest is de wereld in hun hart en is de wereld in hun gedachten en is hun leven van de wereld doortrokken. Kijk, dat is een verdelen en opdelen van de Heere Jezus Christus. Want hij is niet alleen maar gegeven tot rechtvaardigheid. Hij is niet alleen maar gegeven tot vergeving van zonde. Hij is ook gegeven tot heiligmaking. Hij is ook gegeven tot vernieuwing van ons leven. En als dat er niet is, dan is de eerste er ook niet. Als er geen heiligmaking is, is er ook geen rechtvaardigmaking. Laat niemand u verleiden, want Christus is één en ongedeeld. En als er in het leven van iemand die voorgeeft dat hij een gelovige is, geen spoor is van waarachtige heiligmaking, dan is al zijn roemen in Christus en in de genade ijdel. Van eeuwigheid was het toch al zo? De verkiezing was toch al met het oog op niet de zaligheid van de zondaar? De verkiezing, God heeft zondaren niet verkoren om ze naar de hemel te laten gaan. De bedoeling Gods met zijn eeuwig besluit was niet om straks ook nog de hemel te kunnen laten bevolken met mensen die hij de zaligheid heeft deelachtig gemaakt. De bedoeling Gods met de verkiezing, met het besluit van eeuwigheid was de heiligheid van zondaren. De heiligheid. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. En dan zegt Paulus in Efeze 1 vers 4 niet opdat wij zalig zouden worden, opdat we naar de hemel zouden gaan, opdat we aan de hel zouden worden ontrukt of iets van die aard. Nee, dan zegt Paulus, hij heeft ons uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn. Voor hem in de liefde. En niet alleen in de verkiezing als besluit van God de Vader stond dit voor ogen. En niet alleen toen God verkoor was de heiliging de bedoeling. Maar ook als de Heere Jezus zijn leven geeft voor zijn volk. Dan is dat maar niet uitsluitend om hun zonden te vergeven. Dan is dat maar niet alleen om de losprijs te betalen. Dan is dat maar niet alleen om hen uit de klauwen van de vorst der duisternis te rukken. Dan is dat maar niet alleen om hen straks mee te nemen naar het paradijs. Dat heeft de Heere natuurlijk ook allemaal voor ogen. Maar er wordt ook uitdrukkelijk in de schrift gesproken als volgt. Ik denk aan wat Paulus schrijft in Efeze 5. In die vergelijking, als hij het aardse huwelijk maakt tot een beeld van de verhouding van Christus en de gemeente en omgekeerd, dan vertelt hij wat de Heere Jezus voor zijn bruidskerk gedaan heeft. Dan zegt hij dat Christus een gemeente heeft lief gehad en dat hij zichzelf voor haar heeft overgegeven. Zo groot was zijn liefde, zo ver ging zijn liefde, dat hij zichzelf heeft gegeven voor haar. Met welke bedoeling? Opdat hij haar heiligen zou. Opdat hij haar heiligen zou. Hij wil maar niet een verloste kerk. Hij wil maar niet alleen een gerechtvaardigde kerk. Hij wil maar niet alleen een kerk die geroepen wordt door de krachtige en onwederstandelijke roeping van de Heilige Geest. Hij wil maar niet alleen een kerk die vergeving van zonde heeft, waar de schuld van weggenomen is. Maar hij heeft zichzelf voor haar overgegeven, opdat zij een heilige kerk zou zijn. Een gereinigde kerk zou zijn. En dat werkt de apostel dan verder uit in dit schriftgedeelte. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar, en daar komt het uiteindelijke doel, zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig en onberispelijk zijn. Nu, het was dus Gods bedoeling, de bedoeling van God de Vader, toen hij zondaren verkoor, dat ze heilig zouden zijn. Het was de bedoeling van God de Zoon, toen hij zondaren verloste, dat ze heilig zouden zijn. En het is zo ook de bedoeling van de Heilige Geest. Als hij komt inwonen, als hij dat hart tot een tempel, tot een woning voor zichzelf gaat maken. Het is de bedoeling van de Heilige Geest dat hij ze dan niet alleen geloof zou geven. En dat hij ze dan niet alleen van Christus zou spreken. En dat hij ze niet alleen band aan Christus zou geven. En dat hij niet alleen geloof zou schenken in de vergeving van hun zonde en de wegneming van hun schuld door het bloed van Christus. Maar het is de bedoeling van de Heilige Geest dat ze gereinigd zouden worden. Dat ook de smet der zonde zou worden afgewassen. Dat anders gezegd, en ik denk aan andere woorden van de apostel, dat de boze lusten van het vlees niet meer zouden regeren. En dat de zondige neigingen en de verkeerde verlangens die er in een mensenhart ook na ontvangen genade zijn overgebleven, al meer zouden sterven. Afsterving van de oude mens. En daartegenover de opstanding van de nieuwe mens. En dan denk ik nog aan één woord, ook alweer van de apostel Paulus, in de brief aan Titus. Christus heeft zichzelf overgegeven, staat daar ook in het 14e vers van hoofdstuk 2, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Rechtvaardiging is dat, wegneming van de schuld, wegneming van de straf der zonde ook, zichzelf. Hij heeft zichzelf overgegeven dat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf een volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En ga nu maar eens na, misschien het meest in uw eigen leven. U mag het wat mij betreft ook nagaan als u de prediking van het woord zo in het algemeen is in ogenschouw neemt. En de geschiedenis van de kerk, is dit niet een accent dat vaak gemist is? En is dit niet een aspect waar wij ook in het persoonlijk leven overheen geleefd hebben? En althans de neiging hebben om dit toch wat terzijde te schuiven? Die heiliging, die reiniging, dat volijverig zijn in goede werken. Dat afsterven van die oude mens, dat opstaan van die nieuwe mens. En dat hoort er toch naar het woord van God wezenlijk bij. Zo wil Christus een heilige kerk hebben. Een heilige kerk. En hoe doet de Heere dat dan? Hoe bereikt hij dat dan? Gij zijt nu rein door het woord dat ik tot u gesproken heb, zegt de Heere Jezus. Hoe leert een mens dat? Dat zichzelf door de bediening van de Heilige Geest overgeven aan die reinigende genade Gods. Hoe leert een mens dat? Om ook te vluchten tot die fontein van Christus bloed. Niet alleen opdat de schuld der zonde, maar ook opdat de smet der zonde zal worden weggenomen. Hoe leert de mens dat? Heilig zijn. De Heere doet dat door zijn woord, zegt hij. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid, bidt de Heere Jezus. Heiligmaking door het woord. Dus ja, hoe gaat dat dan? Ik denk dan stelt de Heilige Geest bijvoorbeeld vanuit het woord ons God voor ogen. En als God God wordt, gemeente, als God een levende werkelijkheid wordt in zijn heerlijkheid, in zijn alwetendheid, als we het gaan beseffen door het woord van de Heere, zijn oog ziet mij ook in het verborgene. Als we dat gaan verstaan door het woord van de Heere, dat we te doen hebben met een heilig God, dan worden we bang voor de zonde. Dan worden we bang voor de zonde. En dat is de prikkel tot heiligmaking. Eén van de prikkels. Vrees krijgen om iets te doen wat in strijd is met de heiligheid van die God. Dat we bang worden om iets te doen waardoor wij hem prikkelen tot toorn. Maar als hij werkelijkheid voor ons wordt en vooral als hij het voorwerp van onze liefde gaat worden, zouden we dan nog zo groot een kwaad kunnen en durven doen en zondigen tegen God? Kijk, God was voor Jozef een werkelijkheid in het huis van Potifar. En hij wist zich voor het oog van God. En toen de verzoeking kwam, was God een werkelijkheid. En dat was voor hem een prikkel om nee te zeggen tegen de zonde. Heiligmaking. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? En als we de heiligheid Gods en de majesteit Gods zien, al is het maar een kleine indruk ervan hebben, dan krijgt de mens toch al door dat woord dat erover spreekt, als een impuls, als een drang in zijn leven, om die God niet te vertoornen en die God niet te grieven, maar om hem te gehoorzamen. Dat geldt ook als door dat woord ons de zonde wordt voorgesteld. De zonde, maar dan tegen de achtergrond van wat de mens van oorsprong was. Wat denkt u, als we dat eens goed op ons zouden laten inwerken, als de Heilige Geest ons dat eens duidelijk voor de ogen stelt. Als het woord ons eens op het hart gebonden wordt, zoals het ons spreekt over de mens in de staat der rechtheid. Toen hij daar was met kennis, gerechtigheid en heiligheid toegerust. En toen daar was in zijn hart vreugde in God. En toen daar was in zijn ziel de blijdschap als hij de Heere hoorde komen aan de wind des daags. Zoals ons het boek Genesis vertelt. Als de schrift ons Adam en Eva laat zien als die mensen die met God omgingen. Zoals een vriend met een vriend omgaat in die intieme relatie. Als de schrift ons laat zien hoe het was in den beginnen. En als we daar tegenover iets gaan ontdekken van hoe het nu is. Nu die verhouding verbroken is. En nu alles verstoord ligt. En nu er angst in onze ziel is. Als we aan God denken en aan het woord van God. En waarom? Omdat we zondaar geworden zijn. Als die dingen op ons hart gaan wegen. Dan wordt een mens bang om de zonde te doen. Dan denk ik aan het woord dat ons spreekt van de Heere Jezus Christus. En ik weet wel, dat zal toch bijzonder het geval zijn in het leven van hen die de Heere vrezen. Want als ze dan die Christus aan het kruis zien en als vanuit het woord door de Heilige Geest dat voor hun oog, als het ware wordt opgericht dat kruis van Golgotha met daaraan het verwrongen, het gekwelde, het gepijnigde en gemartelde lichaam van de zaligmaker die zich voor zijn volk heeft overgegeven. En als het oog hem ziet en dan de verzoeking zou komen om te zondigen, dan is die gekruisigde Christus, dan zijn de wonden van Christus, en dan is de doornenkroon van Christus, en dan is de smart van Christus een prikkel om opnieuw te zeggen: wijk wereld, wijk Satan, wijk zonde, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen die borg? En zondigen tegen die schuldovernemende zaligmaker, die om mijnentwil dat alles moest verduren, en zal ik zout wrijven in zijn open wonden door opnieuw te zondigen tegen zijn liefde? Dat is een prikkel tot heiligmaking. Geheiligd, rein gemaakt door het woord. Het woord omtrent de Heere Jezus Christus. En gemeente, zo zou ik door kunnen gaan. Dan wordt het woord dat ons van de wet spreekt een prikkel tot heiligmaking. Dan wordt het woord dat ons van de wederkomende Christus spreekt een prikkel tot heiligmaking. Dan wordt dat woord in al zijn aspecten een prikkel om zo te leven dat de Heere om onzentwil niet gelasterd worden. Dat zijn naam niet onteerd worden, maar dat wij mogen wandelen waardiglijk het evangelie waarmee wij geroepen worden. En als we dat nalaten, als dat in het leven van Gods kinderen ontbreekt, omdat die roep door de Heere gesproken niet verstaan wordt, als wij onachtzaam zijn en vergeten op te merken waar de Heere recht op heeft, en als er toch een slordig leven is, en als de boze lusten toestemming krijgen om verder te leven en voor te gaan en voor te woekeren, en als de boze werken gedaan worden en de goede werken nagelaten worden, als dat het leven van een kind des Heeren is, die al beleidt hij met de mond nog zo rechtzinnig te zijn, in zijn leven toch een antinomiaanse trek krijgt, wat doet de Heere dan? Laat hij het dan maar zo? Nee, want de Heere Jezus Christus heeft zich voorgenomen dat hij een heilig volk zou hebben. En als dat volk niet gewillig is in heilig krijgssieraad, dan zal hij ze onwillig toch heilig gaan maken. Hoe dan? Hij kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En dan zet hij hen in de school van het lijden. En dan gaat hij als de hemelse landman, ik denk aan een ander woord uit Johannes 15, het snoeimes erin zetten. Waarom? Opdat ze toch vrucht zouden dragen. Ook al zoeken ze het zelf niet. En ook al zijn ze er zelf vijandig van. En ook al zoeken zij zelf niet de eer van de Heer. En al zijn ze zelf niet in gehoorzaamheid aan dat gebod van de Heere, jaag de heiligmaking na gehoorzaam. Hij zal ervoor zorgen dat toch gebeurt. Met het snoeimes. En alle kastijding, als zij tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar het is nodig, want hij wil dat doel bereiken. Hij wil die bruidskerk zo hebben dat hij er werkelijk in verheerlijkt wordt. En dat doel dat God de Vader had toen hij zondaren uitkoos, dat wil bereikt worden. Opdat ze zouden heilig en onberispelijk zijn. En dan moet dit er in hun leven af. En dan hakt God er dat in hun leven af. En dan moeten ze ook nog sterven aan zichzelf. En dan moeten ze toch de werkingen des vleeses leren kruisigen door de geest. Met alle pijn en met alle smart die dat voor dat vlees met zich meebrengt. Maar hij doet het uit liefde. Want hij kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En als ze zich dan nog tegen hem verzetten, dan weet hij een middel om hen neer te slaan. En om hen te brengen waar hij Job bracht. Daarom verfoei ik mij. En heb berouw in stof en as. Hij weet middelen om ze er te brengen. Want hij heeft dat doel voor ogen, de heiligmaking. Gelukkig als Christus er door zijn Heilige Geest zijn volk voorin wint. Opdat ze beleven wat de 110e psalm zal zei. Uw volk zal zeer gewillig zijn. In de dag van uw heerkracht, in heilige sieradien. En was dan tenslotte het resultaat van dat alles? Gemeente, het resultaat van dat alles is, en dat heb ik u gelezen uit het 5e hoofdstuk van de Efezebrief, dat dan toch die bruid, die in het hooglied nog moest zeggen, ik ben zwart, doch lieflijk, daar heeft ze nog die gemengde natuur, maar dat die bruid straks alleen nog maar lieflijk is. Dat is het resultaat. Dat ze zonder vlek is. Er zit geen spatje van de modder van deze wereld meer op haar. Er zit geen restant van de verdorvenheid van de val in het paradijs meer op en in haar. Er is geen aangeboren en geen werkelijke zonde meer overgebleven. De schuld is weg, maar ook de smet is weg. Zonder vlek en zonder rimpel. Rimpels zijn de bewijzen van onvolmaaktheid. Rimpels zijn de bewijzen van ouderdom. En wat doet de mens soms niet om zijn rimpeltjes weg te werken? Omdat hij niet oud wil lijken. Maar daar zijn al de rimpels weg bij deze bruid. Dat wil zeggen, ze heeft ook de volmaakte, volkomen jeugd. Zonder enig gebrek, zonder enig teken van onvolmaaktheid, zonder enig teken van onvolkomenheid, de volmaakte in schoonheid. De schoonste bruid die u zich denken kunt. En vermenigvuldig de schoonste bruid hier op aarde nou met oneindig, en dan hebt u een beeld van hoe die bruid van Christus er straks uit zal zien. Inwendig en uitwendig, volmaakt in schoonheid. En zo gaat Christus haar voorstellen, zegt Paulus, aan zichzelf, want hij gaat met haar trouwen. Het wordt straks de dag van de bruiloft van het Lam. En zo gaat hij haar voorstellen aan zijn vader, als de door hem gekochte en de door hem verloste en de door hem gereinigde bruid. En dan heeft de vader een welbehagen aan haar, want dat is precies de bruid die hij voor zijn zoon begeerde te hebben in het besluit der verkiezing al. Opdat ze zou heilig en onberispelijk zijn. En dan gaat hij eraan de engelen voorstellen, en die zijn stil van verwondering dat Christus door zijn geest zoiets heeft weten te maken van verdorven Adamskinderen. En dan stelt hij ze aan de duivel voor, en die kan geen woord uitbrengen. Want alles is door recht geschied en Sion is door recht verlost. En zo is straks die kerk de volmaakte in heiligheid. Amen. We zingen Psalm 45, het 7e vers. Heere, wij buigen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht, met dankerkentenis voor wat u ons ook in deze morgen nog wilde geven, nu we met elkaar een ogenblik mochten stilstaan bij dat woord van u dat ons spreekt van de heiligheid van uw kerk. Ach, wij bidden van u, Heere, dat u ons dat woord wil doen verstaan. En zoals wij hier zijn, zijn we allemaal afgezonderd, Heere. Gij hebt dat zo beschikt in ons leven, dat we als afgezonderde mensen ook de dure roeping meekregen om u alleen te dienen. En u weet u wat er van terecht gekomen is tot nog toe in ons leven. U weet wat dat in ons leven betekent of niet betekent. U weet wat dat heeft uitgewerkt of ook of het zonder uitwerking gebleven is. Ach, als dat laatste nog het geval is, Heere, wij bidden van u dat ge het veranderen wilt. Dat gij door uw almachtige kracht ons eens wil doen zien dat ons leven zonder u verloren is. Maar dat het nu toch van u al een genadige besturing is geweest. Dat we de weg zouden weten en dat we het evangelie zouden horen. O Heere, wilt gij door uw heilige geest in ons bewerken dat we die goede, die onberouwelijke keus tot zaligheid mogen doen. En dat wij waarachtig u de Heere zullen leren vrezen en dat wij ons leven aan u zullen leren wijden. En dan ook dat andere aspect wat we ervan gezien hebben, Heere. En gij zorgt ervoor dat dat toch bereikt wordt. Hier op aarde zal dat altijd wel erg gebrekkig blijven vanwege de overgebleven zonde en vanwege de al die verkeerdheden en vanwege al die ongerechtigheden die binnen en buiten nog aanwezig zijn. Maar het gebeurt toch. En gij gaat er toch mee door. Heere, gij gaat er toch mee door met dat werk dat u begonnen zijt te doen in het leven van al uw kinderen. Gij zijt de grote snoeier die dat doet, Heere, aan uw wijngaard wat er nodig is. Gij zijt in vele opzichten ook de kastijder. En dat is nodig dat u dat ook doet in het leven van alle die u vrezen. Want er is zoveel onwilligheid aan hun kant om zich aan u te onderwerpen. En zo gaat gij toch verder, Heere. O, wij bidden van u, geef dat alle die u vrezen het toch meer en meer mogen ontvangen, dat gewilligmakende werk van uw heilige geest, opdat ze zich aan de motieven, aan de impulsen, aan de prikkels vanuit het woord door de heilige geest in hun leven aangelegd mogen beijveren om u de Heere welbehagelijk te zijn, om de zonde te mijden en het kwaad te vlieden, ja, vijand van het kwaad te zijn en om in alle goede werken te wandelen. Heere, wat hebt u de recht op? U die de verlosser van uw kerk zijt, wat hebt u de recht op dat uw kerk u dient en u lief heeft en u volgt en u gehoorzaamt? Wat zijt gij het waardig dat gij verheerlijkt wordt? Heere, wilt gij dat dan genadig werken in het leven van al degenen die u vrezen, en schenk zo uw zegen over uw woord, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 82ste vers. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonden. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.